zijn de laatste tijd bezig met het boek Efezen. Ik had dit heel veel voorbereidingstijd, maar de Heer wees me eigenlijk gelijk ook naar het boek Efezen, dus dat zullen we ook openslaan. Efezen hoofdstuk 1. Ik verduidelijk ook wat kijken naar het boek Jozua, wat daar ook verband mee houdt. Maar ook Psalm 23 houdt daar verband mee. Dus het mooie is, je door de schrift leest, dan zie je eigenlijk voortdurend die verbanden. Dan zie je dat het ook het woord van God is. Het is niet zomaar een samenraapsel van brieven van allerlei verschillende mensen. Zou je kunnen denken als je het niet serieus neemt, maar je ziet daar een geweldige eenheid in het woord. Het is zo mooi, zo rijk. Efezen hoofdstuk 1. Moet ik eerlijk zeggen dat ik Efezen gewoon een lastig boek vind. Een moeilijk boek. Soms zelfs een beetje frustrerend. Want als ik Efezen lees, en misschien dat u dat ook wel hebt. Ik denk dat Paulus het in ieder geval ook al toen hij het aan het schrijven was. Wat je leest is zo rijk. Die woorden zijn zo rijk, maar ik kan eigenlijk niet bevatten wat er eigenlijk gezegd wordt. Het is zo groot. Als je zo het eerste hoofdstuk leest, ik zou wel zeggen regel voor regel, is zo diep, zo rijk, zo heerlijk. Maar je kunt er niet bij. En keer op keer als ik dat lees, heb ik, kan wel zeggen, diezelfde ervaring. Maar het viel me zo deze keer op dat eigenlijk Paulus datzelfde heeft. Hij is eigenlijk niet in staat om uit te drukken met menselijke woorden datgene wat hij wil omschrijven. Paulus zegt in de 2e Korintherbrief dat hij eerder is opgetrokken tot in de derde hemel. Ik weet niet of dat was voordat hij deze brief schreef. Ik denk van wel, want hij zegt in Korinthe dat het 14 jaar geleden is. Dus ik heb die berekening niet gemaakt. Maar ik denk dat hij al in de derde hemel was opgetrokken geweest in het visioen, voordat hij deze Efezebrief schreef. Dus hij heeft inderdaad ook gezien iets van de dingen die hij hierom schrijft. En hij zegt ook in die 2e Korinthebrief dat hij woorden heeft gehoord die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Wat hij heeft gezien, wat hij heeft gehoord, is zo ontzettend heerlijk en overweldigend, zou ik zeggen. Zo groot dat het niet in de woorden van onze taal te omschrijven is. Het is eigenlijk net een beetje alsof je probeert het schilderij van de Nachtwacht. Ik weet niet of u dat kent. Het is een enorm groot schilderij, meters breed en hoog. Het was zo groot dat ze zelfs de lucht eraf moesten knippen, omdat het alles niet tegen de muur paste. En daarom heet het nu ook de Nachtwacht. Het was gewoon een overdag tafereel, maar omdat de lucht eraf is geknipt, is het nu de Nachtwacht geworden. Een heel mooi schilderij, heel gedetailleerd. Hele mooie kleur ook, daar was Rembrandt beroemd om. Maar als je nou dat grote schilderij met een balpen na zou tekenen op een post-it stickertje. Weet je, zo'n klein dingetje waar je notities op maakt. Dat is een beetje de vergelijking van de Efezebrief. Die werkelijkheid is zo groot, zo heerlijk, zo rijk, zo gedetailleerd, zo, ik zou zeggen, kleurrijk. En Paulus heeft in zijn Efezebrief als het ware zijn post-it gemaakt en daar met pen, op een uiteraard veel kleiner oppervlak, oneindig veel kleiner, die heerlijkheid proberen na te tekenen. Dus een beetje een vergelijking. En als we dan zo de Efezebrief lezen, dan geeft het misschien iets meer licht. En er is nog een andere uitkomst, die is heel wat beter dan die vergelijking die ik hier heb, maar daar komen we zo op. We gaan eerst lezen en ik wil eigenlijk vooral kijken naar het derde vers nu. Maar we beginnen vooraan. Efeze hoofdstuk 1 en dan vers 1 tot en met in eerste instantie vers 3. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn, en de gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u, en vrede van God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Ik heb eens wat vertalingen zitten vergelijken. Soms doe ik dat. Hier staat alle geestelijke zegening. Maar dan weet je nog niet hoeveel het er zijn. Als je in de nieuwe vertaling kijkt, dan staat er talrijke geestelijke zegeningen. Dat op zichzelf is niet de juiste vertaling, maar het geeft wel een hele mooie aanvulling. Want alle, dat zouden bijvoorbeeld ook drie kunnen zijn, dat er drie geestelijke zegeningen zijn. Maar dat past natuurlijk niet bij de grootheid van God, dat er maar drie zegeningen zouden zijn. Maar als je die andere vertalingen bijdraagt, dan zijn het talrijke zegeningen. En in de andere vertaling staat weer allerlei. Dus het is niet allerlei zegeningen van hetzelfde soort. Nee, het zijn allerlei verschillende zegeningen. Het is een veelkleurige wijsheid. God staat ook ergens. Menigvuldige genade. En dat past hier mooi bij. Het zijn allerlei verschillende zegeningen. Ik denk ondenkbaar veel. En het is zo rijk. We zijn met talrijke en met allerlei verschillende. En ja, met alle geestelijke zegeningen gezegend. Wat een heerlijkheid, wat een rijkdom, wat een diepte. En dan moest ik ook denken aan Psalm 23. Als ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen, dan ontbreekt mij niets. En ik wil eigenlijk nog een keer die psalm lezen. Dan is gewoon rustig op je in dat ze werken. Wat een zegeningen daar al in die psalm staan. Dus kijk even terug naar Psalm 23. En ik zou zeggen, hou Efeze vast, want daar komen we zo weer terug. Ik wil nog één keer kijken naar Psalm 23. En dan vanuit het Nieuwtestamentische idee. Nou, niet een idee. Het is geen idee, het is een feit. Je moet soms wel uitkijken met taal, met de dingen die je zegt. Gezegend met alle geestelijke zegeningen dan. Vanuit dat feit deze psalm nog een keer rustig lezen. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Nee, want ik ben met alle zegeningen gezegend. En het feit dat de Heer je herder is, dat is al een zegen zo groot, dat het gewoon niet te bevatten is. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om zijns naams wil. Al ging ik ook door een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ziet u nog steeds de zegeningen? Wat een geweldige zegeningen. Misschien zien we ze niet altijd met de ogen. Maar we zullen er zo nog wat nader naar kijken. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Immers, en dit vind ik ook een hele mooie, ook als er misschien moeilijke dagen voor je liggen, misschien zie je tegen de week op, vind ik dit zo mooi altijd. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijns levens, dus ook in die moeilijke week, of die zware dag die voor je ligt, al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Zijn dit niet talrijke zegeningen? Mij ontbreekt niets. Wat een heerlijkheid. En het is alles in Christus. Dat laat ook de Efezebrief zo mooi zien. Het is alles in Christus. We zien dat voortdurend. Voortdurend wordt op de Heer Jezus gewezen. Het is eigenlijk gewoon één groot loflied op hem. En het is in woorden niet te bevatten. Paulus schreef dit in het Grieks. Nou, het Grieks was een veel rijkere taal dan het hedendaagse Nederlands. Maar zelfs in het Grieks kon hij die heerlijkheid niet omschrijven. Dus zeker niet in het Nederlands. Sorry voor de mensen die Nederlands een mooie taal vinden. Maar de heerlijkheid van de Heer Jezus, de grootheid van zijn almacht en de diepte van zijn liefde, die zijn met geen woorden te beschrijven. En daarom wil ik ook even opstaan naar het volgende gedeelte van het hoofdstuk. Vanaf vers 15. De Heer wil deze dingen wel aan ons laten zien. Ook al is ons verstand verre ontoereikend. Maar we mogen wel bidden. Ik lees vanaf vers 15 van het eerste hoofdstuk. Dus Efeze 1 zijn we weer. En dan lezen we hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Zoekt u het rustig op, want het is belangrijk dat u deze dingen ook zelf ziet. Daarom ook ik, gehoord hebben het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd er niet op voor u te danken, gedenk het uwer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring is en kennis. Dus Paulus bidt dat deze mensen die deze rijke, maar eigenlijk toch ook weer onbegrijpelijke woorden krijgen, dat ze worden verlicht door de Heilige Geest, opdat ze mogen verstaan. Vers 18, namelijk verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping, en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en welke de uitnemende grootheid zijn de kracht zij aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijn de macht. Je ziet hem gewoon worstelen met, hoe moet ik dit toch ooit omschrijven? Ik kan geen woorden vinden. Het is zo groot. En Paulus heeft deze dingen gehoord en gezien toen hij opgetrokken werd in de derde hemel. Paulus wist heel goed waar hij over sprak. En je ziet hem zo worstelen. Krijgt u dan geen verlang om deze dingen werkelijk te leren kennen? Misschien kent u de Heer Jezus helemaal nog niet. Wordt er dan niet verlangend om hem te kennen? David zegt in Psalm 31, hoe groot is uw goed dat u weglegt voor degene die u vrezen? Hoe groot is de heerlijkheid die we mogen zien, die we mogen beleven, tot een eeuwigheid bij de Heer Jezus? Wanneer we ons leven aan hem toevertrouwen, wanneer we geloven in hem. Want het is alles in Christus, het is niet buiten Christus. We hebben ook gezongen, het is niet door onze werken, niet door onze berouw, niet door onze tranen. Wat we ook kunnen doen, het is alleen door de Heer Jezus Christus. En die deur die staat nog steeds wijd open. En als u door die deur gaat, dan mag u uit genade delen al die zegeningen. Wat een heerlijkheid. Paulus bidt, en ik bid ook zelf, dat ik mag gaan zien de hoop van de heerlijkheid. Gods kracht die in ons werkt. We kunnen soms zo tegen dingen opzien. Misschien heeft de Heer een nieuw werk voor ons. En dan kunnen we er zo tegen opzien. Ik zie ook altijd op tegen het werk wat ik nu mag doen. Maar het is niet in eigen kracht. In eigen kracht kon ik het wel vergeten. In eigen kracht kan ik alles vergeten. Ik kan zelfs mijn gewone dagelijkse werk niet doen zonder de kracht van de Heer. Daar hebben we eigenlijk geen idee van. We bekijken dat vaak van een hele vleeselijke kant. En dan kunnen we een beetje in paniek raken. Maar als we gewoon op de Heer vertrouwen. Vertrouw op die kracht en die heerlijkheid. Waar hiervan geschreven wordt. Als we daar wat meer van gaan verstaan. Ik denk dat het leven dan een stuk anders wordt. En dat het ook Psalm 23 dan een stuk realistischer wordt. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij naar grazige weiden, naar zeer stille wateren. Nu, als we op onszelf zien, ja, dan zien we dat niet. Maar als we iets gaan zien van die heerlijkheid, van die kracht, van die grootheid, waar Paulus hierover schrijft, dan wordt het een andere zaak. En ik geloof zeker dat de Heer dat ook graag wil laten zien. En daarom mogen we daar ook voor bidden. Daarom bad Paulus er ook voor. En dat geeft hij ons als voorbeeld. We mogen bidden voor onszelf. We mogen bidden voor onze broeders en zussen. Dat ze deze dingen meer en meer mogen gaan zien. En zo mogen groeien in genade en kennis. Ik lees nog even vanaf vers 19 voor het verband. En welke uitnemende grootheid zijn de kracht zij aan ons die geloven. naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, verre boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, en heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgene die alles in allen vervult. Wanneer u de Heer Jezus kent, dan heeft u een geweldige, rijke erfenis ontvangen. En ik hoorde wel eens een mooi voorbeeld van: stel je bent erfgenaam van een familielid wat verschrikkelijk rijk is, die heel veel goederen heeft, heel veel geld heeft, en je bent enige erfgenaam. En op een zeker moment overlijdt deze persoon en je krijgt een kopie van het testament thuis. Een dik testament, en in dat testament, daar staat wat je ontvangen hebt. Maar natuurlijk, als dit zou gebeuren, dan zou dat onmiddellijk openscheuren, die envelop. En we zouden gaan zitten en we zouden alles vergeten en dan gelezen, wat heb ik allemaal ontvangen? Maar nu in het geestelijke. Wat wij hebben ontvangen in het geestelijke is oneindig veel groter dan wat ik aan de aardse goederen kan ontvangen. Er is geen aards testament, al zou ik de erfgenaam van Elon Musk zijn, wat zoveel rijkdom biedt dan wat we hebben in de Heer Jezus. En we hebben ook een testament ontvangen. Ik heb het hier voor me liggen. En u heeft het als goed is ook voor u liggen. En als u het niet hebt, dan kunt u maandag naar de winkel en dan kunt u dat gaan kopen. U kunt dus dat nu al bestellen, online. Een testament waarin we mogen zien de rijkdom die we ontvangen hebben. En wat doen we met dat testament? Gaan we daar net zo ijverig in lezen als wanneer we een aardse testament zouden krijgen? Ik denk dat het nogal meevalt. Vaak leggen we het testament gewoon eventjes opzij. Nou, ik kijk er later wel een keer in. Ik heb nu even geen tijd. Ik moet nog huiswerk maken. Ik moet nog even op mijn social media kijken. Ik moet nog stofzuigen. Ik moet nog boodschappen doen. Maar datgene wat de Heer ons geeft, daar hebben we vreemd genoeg niet zoveel interesse in. Maar het is even goed, het is een geweldige rijkdom die daar ligt. Maar dan vind ik het mooi wat in Jozua staat. Misschien vindt u het wel niet zo mooi. Jozua hoofdstuk 1. Dat laat ook iets zien van het innemen van de erfenis. Geeft er ook mooie voorbeelden bij. Nou, mooi zijn ze niet altijd, maar ze zijn wel duidelijk. Jozua hoofdstuk 1. Het volk Israël had het land Canaan als erfelijk bezit ontvangen van de Heer. Maar ze konden er niet zomaar naar binnen lopen, want er woonden nog vijanden en die waren niet echt bereid om dat land nou over te geven aan de Israëlieten. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Maar in het geestelijk is dat ook zo. Satan en ons eigen vlees zijn absoluut niet bereid om datgene wat van ons is, of waarvan hij denkt dat dat van hem is, om dat aan de Here te geven. Er is een strijd. Maar er is dus zo mooi wat het boek Jozua zegt. In het begin in hoofdstuk 1 vanaf het eerste vers. Het gaat me nu vooral even om het derde vers. En dan wat er volgt vanaf vers 6. Dus ik lees vanaf vers 1. Het geschiedde nu, na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heer tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, sprak, zeggende: mijn knecht Mozes is gestorven. Zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geven. Zo gelijk een moeilijkheid hier, want trek over de Jordaan. De Jordaan was buiten zijn oevers getreden, die was honderden meters breed op zulke tijden. Hoe ga je er overheen? Goed, dat is iets wat nu we verder niet zullen bespreken. Het gaat om dit vers. Alle plaats waarop u de voet zal treden zal, heb ik u gegeven. Gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Dus het is de bedoeling dat ze dat land intrekken. En dat ze dat in gaan nemen. En het was de bedoeling, Gods bedoeling, dat ze het hele land zouden innemen. En dat ze alle bewoners zouden uitroeien. Nou, dat deden ze niet. Op een gegeven moment werden ze traag. Op een gegeven moment werden ze moe van de strijd. Maar hier staat, alle plaats waarop u de voet zal treden zal, heb ik u gegeven. Dus we denken aan die geestelijke zegeningen. Dan mogen we die innemen. En ik weet, daar wordt vaak verkeerd over gedacht. Vaak gaan mensen in eigen beweging allerlei dingen doen. Dat is niet de bedoeling. Dat laat het boek Jozua ook duidelijk zien. En daar wil ik even kijken naar het vijfde hoofdstuk. En dan vanaf vers 13. Jozua 5 vanaf vers 13. En dat laat zien dat daar ook heel duidelijk de leiding van God is. En die is er zeker in het geestelijk leven. Voorts geschiedde het, als Jozua bij Jericho was. Ze hadden nog niet gestreden tot dat moment. Ze waren met allerlei voorbereidingen bezig geweest. Als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe en ziet, er stond een man tegenover hem met een uitgetogen zwaard in zijn hand. En Jozua ging tot hem en zei tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heere, de Heer des Heeren. Ik ben nu gekomen. Dus het volk heeft gewacht tot de vorst van het Heer des Heeren kwam. De vorst van het leger van de Heere. En toen deze vorst gekomen was, toen begon de strijd. Toen gingen ze Jericho innemen. En als we zien hoe Jericho ingenomen werd, dan is het ook weer duidelijk, dat heeft de Heere gedaan. Ja, ze moesten wel om de stad lopen. Ze kregen ook de opdracht om toen die muren instorten, om die stad in te nemen. Ze konden niet tegen een boom gaan zitten leunen. Maar de Heere leidde hen. En zolang de Heere hen leidde, ging het ook goed. Maar wat gebeurde er, en dat gebeurt ook in het geestelijke, na een eerste succes in Jericho, werden ze een beetje slordig en vroeg Jozua niet meer de leiding van de Heere, maar gingen ze in eigen beweging op Ai af. En ze waren overmoedig geworden. Ze zeiden, na 300.000 man is wel genoeg voor die stad. Zo'n 2000 man, dat moet lukken. Maar het lukte niet. Het had misschien best gelukt als ze met de Heere waren gegaan, maar dat hadden ze niet gedaan. Ze waren in eigen beweging naar Ai gegaan en ze leden daar verlies. En later, als dan die spionnen van Gibeon komen, die eigenlijk vlak in de buurt woonden, vroegen ze niet de Heer om raad. Van Heer, wat zijn dit voor mannen? Mogen wij een verbond sluiten? Nee. Ze gingen in eigen wijsheid aan de slag en ze sloten een verbond met de vijand. Zo zien ze al in die voorbeelden. In deze geschiedenissen zijn ons dat voorbeelden gegeven. We zien hier zo dat we voortdurend de leiding van de Heere nodig hebben. Dan komen we terug op Psalm 23. De Heere is mijn herder en de herder gaat voor de schapen uit. En het is niet de bedoeling dat de schapen voor de herder uitgaan. Maar die neiging hebben we wel. Wanneer we zo bezig zijn met onze geestelijke erfenis, met hetgene wat de Heer ons wil geven, dan moeten we hem volgen. Dan moeten we zijn leiding afwachten. De eerste hoofdstukken van Jozua is het volk nog niet aan het strijden. Er zijn eerst voorbereidingen. Het volk moest nog besneden worden, want dat hadden ze niet gedaan in de woestijn. Er moest een gedenkteken worden opgericht voor de komende generaties. Er moest Pasen worden gevierd. En toen kwam de vorst van het Heer des Heren. En toen begon de strijd. Zo kan er ook in ons leven een voorbereiding zijn. Misschien zijn we heel enthousiast, willen we... Ik had het vroeger ook toen ik deze dingen hoorde. Maar vaak moeten we eerst wachten. Wacht op de Heere. Hij leidt. Dus dan moeten we heel goed zien op die herder. Wat wil de Heere? En dan kunnen we ook het tegenovergestelde doen. We zijn altijd heel extreem. We kunnen ook tegen een boom gaan zitten en dan maar rustig afwachten. Dat is ook niet de bedoeling. Hier staat wel, alle plaats waarop die de voet zal treden zal, heb ik u gegeven. Nou, als Jozef tegen een boom was gaan zitten, dan had hij alleen die plaats gehad. En meer niet. Het was wel de bedoeling dat hij verder ging. Dat ze het land gingen innemen. Het was niet de bedoeling dat ze dat in eigen kracht gingen doen. Maar zo voortdurend zien op de herder. En mogen zo... Wanneer we bezig zijn met die geestelijke erfenis, ik vind dat heel moeilijk soms. Dan mogen we de Heer om leiding vragen. Hij wil die dingen laten zien. Ik weet vaak ook wat er in Jacobus staat. Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeerde, die een iegelijk, mildelijk geeft en niet verwijt. Nou, ik heb echt wijsheid nodig, want ik heb van mezelf geen wijsheid. Vroeger dacht ik dat ik dat nou wel had, maar ik ben er wel achter dat ik dat helemaal niet heb. Ik heb echt alle wijsheid van de Heer nodig. En ook als het gaat om de dingen die we lezen in het boek Efeze, wat zo diep en zo rijk is, dan kan ik alleen maar zeggen, Heer, wilt u mij laten zien wat het is wat ik ontvangen heb. Want ik kan er niet bij. En zelfs al lees ik bijvoorbeeld Psalm 23, en zie je van die heerlijke belofte, van die zegeningen, en dan kan ik er eigenlijk nog steeds niet bij. Ik heb er echt de leiding van de Heer nodig. Maar hij wil die leiding wel geven. Ja, we willen altijd dan weer meer weten dan we moeten weten. We willen dat het ons op onze eigen manier gaan invullen. We hebben er onze eigen aardse gedachten over. Maar de Heer wil ons leiden. Daarom moeten we voortdurend op hem zien. We moeten, denk ik, vaak wel even een stapje terug doen weer. En weer even opnieuw beginnen. Maar mogen zo met die herder, mogen we verder wandelen. Ik wil terug naar Efeze. Efeze hoofdstuk 1. Bijna helemaal aan de andere kant van de Bijbel. Dan nou lees ik nogmaals vanaf vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle, met talrijke, met allerlei geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Er is veel sprake in sommige kringen van uitverkiezing. Zijn we uitverkoren, zijn we niet uitverkoren? Nou, wat hier staat is veel belangrijker. Waarvoor is die uitverkiezing? Opdat we heilig en onberispelijk voor hem zouden zijn in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Ziet u hier dat iedere keer wordt gewezen op de Heer Jezus. Als we kijken naar de Hebreeën, dan zien we de Heer Jezus is beter dan alles. Beter dan het oude verbond. Beter dan Mozes. Beter dan de engelen. En dat zien we hier ook zo naar voren komen. Alles draait om de Heer Jezus. En die wereld is zo bezig om onze aandacht juist van de Heer Jezus af te trekken. Ik merk het zo in mijn leven, je wordt zo bezig gehouden. Er is zoveel rumoer om je heen. Letterlijk en figuurlijk. En alles is bezig. En dan moet je zich bewust zijn. Alles probeert uw aandacht juist van deze Heer Jezus af te houden. Zodat u geen tijd hebt om zijn aangezicht te zoeken. zodat u geen tijd hebt, of geen energie meer hebt, of zelfs geen zin meer hebt, om te zien welke rijkdommen er zijn in Hem. In Hem liggen alle schatten van wijsheid en kennis verborgen, lezen we in Colossenzen. Maar we hebben geen tijd, we hebben geen zin om dat te onderzoeken. Maar we hebben wel een testament ontvangen waar het allemaal in staat. En de Heilige Geest wil ons dat duidelijk maken. Ja, inderdaad, de woorden die we lezen, dan kun je soms zo proeven dat die woorden niet in staat zijn om die grootheid te openbaren. Maar het zijn geen menselijke woorden, het zijn Gods woorden. En daarom kan Hij door zijn geest dat woord tot leven brengen. Door zijn geest kan Hij dat woord, die woorden die hier staan, die ik van mezelf vaak helemaal niet begrijp, waar ik de diep niet kan vatten, dit is Gods woord. En Hij kan dat tot leven brengen in ons. Het is al een levend woord, maar leeft het ook in ons? Willen we dat het leeft in ons? De Heer wil het wel laten leven nu, dat is geen vraag. Dat is zijn verlangen. Maar als wij er geen tijd voor hebben, als wij dat testament wat ontvangen hebben maar op de schoorsteenmantel leggen, ja, dan kan Hij er om zo te zeggen niks mee. Maar hebben we het verlangen dat deze woorden van God, die eigenlijk gewoon ondergrondelijk zijn, zeker voor ons verstand, dat we daar iets van gaan begrijpen. Dat we dan gaan zien iets van die schatten die er in de Heer Jezus zijn. Iets van die grootheid van zijn macht. Hij wil dat. We mogen daarvoor bidden. Paulus deed dat. En dit is een voorbeeld, een bemoediging, een aanmoediging voor ons. Om te bidden dat we die erfenis leren kennen. Wat hebben we eigenlijk ontvangen? Het is zo groot. Waarom heb ik daar niet veel meer interesse in? Waarom heb ik interesse in al die, kan we gewoon zeggen, flauwekul van de wereld. Dingen die helemaal niet belangrijk zijn, maar waar we zoveel aandacht aan besteden. Waarom hebben we niet meer interesse voor die dingen die zo in ons geopenbaard zijn? Ja, als we ze zo lezen, inderdaad, zeggen we, ik begrijp het niet. Maar de Heilige Geest wil ons onderwijzen. Ik was bij vers 8 gebleven. Met welk Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Vind ik ook zo mooi dat de Heer weet wat Hij doet. Ik heb er soms als mijn twijfels over, maar de Heer weet al wat Hij doet. Hij gaat in alle wijsheid en voorzichtigheid of met inzicht gaat Hij te werk. En ook daar kun je op Psalm 23 weer mooi naast leggen. Hij leidt mij zachtjes. Hij jaagt zijn schaapjes niet op. Dat deed Israël, Jacob ook niet. Toen hij vanuit Padan Aram terugging naar Israël. Toen kwam Esau en zei, ga met mij mee. Nee, zei Jacob, ik heb zogende schapen. En die moet je niet opjagen, want dan sterven ze. De Heere Jezus jaagt ons nooit op. Hij leidt ons zachtjes. Het kan soms wel zo overkomen alsof we gejaagd worden. Maar jachtigheid is niet iets van de Heere Jezus. Dat is iets wat in onszelf zit en dat mogen we bij Hem neerleggen. En dan wil Hij onze ziel verkwikken. Dan wil Hij ons moedigen. Maar ja, als we afgeleid worden door de dingen van de wereld en als we dan geen tijd nemen om zijn testament te onderzoeken en om erin de leiding van de Heilige Geest te vragen om ons erin te onderwijzen, ja, dan kan die verkwikking ons niet bereiken. Ik spreek even puur voor mezelf, u mag het voor uzelf ook invullen. Maar ik denk dat veel van de zegeningen die de Heer schrijft en die we missen, dat we die missen door eigen schuld. Omdat we niet te veel aandacht besteden. Ja, we kunnen wel veel het woord lezen. Maar lezen we dan ook werkelijk met aandacht? Of lezen we maar om te lezen? Ik moet voor mezelf zeggen dat het wel vaak het geval is. Maar lees ik werkelijk met aandacht? Begin ik mijn Bijbel lezen met, Heere, dit is uw woord. Ik begrijp het niet. Maar wilt u mij leiden? Wilt u mij onderwijzen? zodat ik meer mag zien van de rijkdommen die in dit woord staan, zodat u mij kunt vervullen. Met welk hij overvloedig is geweest, er is ook geen tekort bij hem, over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Dat is ook zo mooi in dit boek, in deze brief, zie je vernieuwd dat woordje al. Alsof Paulus ook worstelt van, ik kan het maar niet sterk genoeg uitdrukken. Het woordje alle kom je regelmatig tegen, maar dat even terzijde. Vers 9 dan. Ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, hetwelk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. In hem. Dat lijkt wel tot een vraag. Bent u in hem? Je kunt zeggen, ja, daar moet je niet zo vaak over spreken. Dat begint me een beetje te irriteren. Dat zou kunnen. Maar het is wel belangrijk. U bent in hem of u bent buiten hem. Dat is één van de tweeën. In hem zijn de zegeningen. Buiten hem is de duisternis en dood. Waar wilt u zijn? Misschien is dat de eerste vraag die u moet stellen. Waar wilt u zijn? Wilt u zijn in heerlijkheid? Of wilt u zijn in duisternis, in pijn, in ellende, in droefheid? Nou, als u zegt, nou, ik wil in heerlijkheid zijn, ik wil geen pijn, geen droefheid, geen duisternis, dan is daar een weg. Dan is daar één weg. De Heer Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En door die weg kunt u komen tot de heerlijkheid. En dan zijn al die heerlijke beloften die hier staan, ook voor u. En dan mag u er ook, als het ware, in gaan onderzoeken, onder zijn leiding. Maar dan moet wel die stap nemen. Jozef kan ook niet gaan zitten. Hij zou van, nou, de Heer heeft het gegeven, prima, ik ga hier lekker zitten en dan komt het goed. Veel mensen denken zo. Maar de Bijbel leert ons geen passiviteit. We moeten de herder volgen. En hij werkt alle dingen uit. Nou, we gaan niet bij de pakken zitten. En we gaan ook niet tegen een boom leunen. Maar we volgen de herder. Ik kan het niet verklaren. Maar we moeten geloven in hem. We moeten komen tot hem. En dan wandelen met hem. Opgebouwd worden en geworteld in hem. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die in alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijnde heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Ik wil nog als laatste lezen het laatste gedeelte van het derde hoofdstuk. Daar lezen we ook weer een gebed. En dat laat ook weer zo zien die grootheid die Paulus probeert te beschrijven, maar wat hem eigenlijk niet lukt. Maar zoals ik zei, deze woorden zijn niet Paulus' woorden, het zijn Gods woorden. Dus ook al lijkt het zo op het eerste gezicht alsof het maar arme woorden zijn, die niet kunnen uitdrukken wat de werkelijkheid is, het is wel Gods woord. En hij wil het door zijn geest zo aan ons openbaren. Stapje voor stapje, denk ik. Nou, denk ik niet, weet ik zeker, want wij kunnen dat absoluut niet in één keer bevatten. Maar stapje voor stapje wil hij ons meer en meer laten zien. Net alsof we als het ware door een schathuis lopen. Dan loop je niet in één keer door alle kamers tegelijk. Maar je gaat van kamer tot kamer. En dan zou ik zeggen, dan ga je van kast tot kast om te kijken wat daar uitgestald is. En zo wil ook de Heer ons leiden door die schatkamer, de Heer Jezus, en ons steeds meer laten zien van die heerlijkheid, van die rijkdom, van die genade, van die herderlijke zorg, van die trouw, van zijn kracht in onze zwakheid. Hoofdstuk 3, vers 14. Je ziet ook dat Paulus best veel bad. En dat is ook voor ons een bemoediging. Of een aanmoediging. Ik weet niet hoe u bidt. Ik zie er zelf erg in tekort. Maar gebed is zo belangrijk. Moet ik even de vorige keren gezien. Gebed is... ja, zo'n krachtig wapen. Wanneer we geloven bidden, dan kan het ongelooflijke dingen uitwerken. En laat het de bemoediging zijn. De Heer Jezus zelf dringt ons zo aan om te bidden. Maar ik geloof dat ons eigen vlees en ook die grote tegenstander er alles aan doet om ons van het bidden af te houden. Waarom? Juist omdat het zo krachtig is. Wij verwachten veel van onze eigen daden. Misschien verwachten we veel van de dingen die we als gemeente kunnen uitrichten. Maar we verwachten niet zo heel veel van het gebed. Ja, dat hoort erbij. We gaan iets doen en dan gaan we daarvoor bidden dat de Heer in het zegent. En dan gaan wij... nou nee. We gaan bidden. En dan misschien dat de Heer ons ook nog inschakelt. Maar het is zijn werk. En het is eigenlijk heel mooi. Ik zit in een omgeving waar je het evangelie eigenlijk niet kunt delen. Er is helemaal geen interesse in. Het lijkt wel alsof mensen al weglopen als ze maar denken dat je er iets over zou gaan zeggen. En dan vind ik het zo mooi dat ik kan bidden dat de Heer zelf tot deze mensen spreekt. Want ja, dan kunnen ze niet weglopen. De Heer kan op hele wonderlijke manieren spreken tot mensen. En dan mag ik het zo bij hem neerleggen. En dan mag ik geloven. Dan mag ik pleiten op zijn geopenbaarde wil. Dat hij niet wil dat iemand verloren gaat. En dan mag ik daar dan rusten. En aan het einde van dit gedeelte vind ik ook een geweldige bemoediging daarvoor. Maar die komen we zo tegen. Ik ga eerst lezen vanaf vers 14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. En dan krijgen we weer zo'n gedeelte van, je gewoon ziet dat Paulus worstelt, opdat hij u geven, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt worden door zijn geest in de inwendige mens. Misschien is de uiterlijke mens wel zwak. Nou, je leest veel van christenen, broeders, zusters, die lichamelijk zwak zijn, maar oh, wat een uitwerking in de innerlijke mens door de geest. Ze zijn soms een geweldige zegen voor duizenden mensen, voor generaties achter elkaar. Met kracht versterkt worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij ten volle kon het begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij. En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Ook een bijzondere zin. Is dat bekennen de liefde? Dat betekent niet een bekentenis daarvan doen, maar eigenlijk gewoon kennen. En kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Ze moeten de liefde van Christus leren kennen, maar die gaat de kennis te boven. Dus daar kunnen we ook weer niet bij. Het is zo diep, zo rijk. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu die machtig is, meer dan overvloedelijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Wat een ongelooflijk krachtige belofte is dit. hem nu die machtig is, meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. En hij spreekt in vers 16 over het versterkt worden met die kracht in de innerlijke mens. En diezelfde kracht, de Heilige Geest, die dat leven bracht, dat licht bracht in de schepping, die in duisternis was. Door deze kracht, Gods kracht, de Almachtige. Daardoor is hij in staat meer dan overvloedig te doen, boven alles wat u bidt of denkt. U kunt misschien denken, ja, wat ik bid is eigenlijk veel te groot, dat kan er eigenlijk niet. Ja, God is machtig, laat het goed tot u doordringen. Meer dan overvloedig te doen, boven die gebeden. En ik weet zeker, God wil ook meer dan overvloedig doen, boven uw gebeden. Maar dan moet u wel bidden. En dan moet u ook geloven dat hij datgene wat u bidt ook binnen geven zal. En dat mag ook. Wanneer we bidden naar zijn wil, God openbaart zijn wil in zijn woord, in het testament wat hij ons gegeven heeft, dan mogen wij bidden. Daarom is het ook zo belangrijk dat u het testament leest. Dat u niet op de schoorsteenmantel laat liggen, maar dat u het opent, dat u het leest, dat u het met de Heilige Geest onderzoekt en dat u wijsheid vraagt om het te verstaan. Zodat u kunt bidden en zodat hij, wanneer we dan deze belofte aannemen, meer dan overvloedig daarboven kan doen. Wat een rijkdom. Ja, dan is het wel te begrijpen dat er tegenstand tegenkomt. Zoals de Kanaanieten niet wilden dat de Israëlieten hun land innamen, zo wil de Satan aan zijn eigen vrees niet dat de Heere dat inneemt. En Satan wil zijn onderdanen ook niet kwijt. Dus die wil niet dat u gaat bidden voor uw collega's, voor uw familieleden, voor uw buren, voor uw vrienden, voor uw kennissen. Het zal er alles aan doen om u daarvan te weerhouden. Om uw aandacht van de Heer Jezus af te leiden. Om uw aandacht van het testament af te leiden. Zodat u het maar dicht laat. Of dat u maar eigenlijk halfslachtig leest. Of ongelovig leest. En als u het leest en denkt van ja, dat is mooi. Dan zal hij zeggen van ja, dat is niet voor jou joh. Dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. Hem nu die machtig is. Meer dan overvloedig te doen. Boven al wat wij bidden of denken. Naar de kracht die in ons werkt. Hem zeg ik zij de heerlijkheid, in de gemeente door Christus Jezus, in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Hij is mijn machten en hij zal het ook doen, wanneer wij geloven. Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En dan zegt de Heer Jezus, wie bidt, die ontvangt. En dan zegt hij twee keer achter elkaar, dat betekent dat hij de nadruk op legt. Wie bidt, die ontvangt, dat is een belofte. Wie klopt, hem zal open gedaan worden. Oh, er is zo weinig geloof in die belofte van de Heer Jezus. We bidden, maar we hebben geen idee of we het wel ontvangen zullen. Eigenlijk twijfelen we of we het wel ontvangen zullen. Maar de Heer zegt, wie bidt, die ontvangt. En daarom bid. Opdat u mag ontvangen. En weet wat u mag bidden. Hij openbaart zijn wil in zijn woord. Ken dat woord. Neem die belofte in. Alles waar de voetstappen komen, dat hebt u ontvangen. Maar als u tegen een boom gaat zitten leunen, dan krijgt u niets. Als alleen die boom met de omgeving. Denk daar maar aan als voorbeeld. Hem zeg ik zij de heerlijkheid. In de gemeente door Christus Jezus. In alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. Vader, dank u wel. Hierdoor dat u ons zelf wil onderwijzen. In die rijkdom. In die grootheid, Heer. Het is voor ons niet mogelijk om erover te spreken. Kunnen we eigenlijk alleen maar stamelen. Maar Heer, wilt u ons onderwijzen. Omdat ze mogen verstaan. Uw heerlijkheid. De rijkdom van de beloften die er zijn in de Heer Jezus. De grootheid van zijn almacht. Heer, dat we mogen verstaan. De kracht van het gebed. We klagen makkelijk dat het een duistere tijd is, maar misschien is het wel zo duister omdat wij zo weinig bidden. Of omdat we bidden met zo weinig vertrouwen. Heer, en dan wil ik ook bidden dat u ons leert bidden. Dat we mogen zien waarvoor we mogen bidden. U openbaart uw wil zo duidelijk door uw woord. U wilt niet dat iemand verloren gaat. En dan weer bidden naar uw wil. Dan geeft u verschillende plaatsen ook aan. Dat we het gevraagd ook zullen ontvangen. En u hebt ook in dit gedeelte laten zien. Dat u bemacht werd om nog veel meer erboven te doen. Meer dan overvloedelijk. Boven alles wat wij maar kunnen bedenken. Heer, hoe groot is het? Heer, het kan ons alleen maar duizelen. Heer, neemt u ons bij de hand. Omdat we in die rijkdommen mogen wandelen. Heer, en als het nog duister is in ons leven. Heer, dan bidden we zo dat u ook door de geest een werking doet. En dat u dan mag spreken die woorden, er zij licht. Heer, dat u ieder zo trekt tot uzelf. En leidt tot de voet van het kruis. Om het leven te ontvangen. Dat zo nog vele, Vader, in deze tijd het leven mogen ontvangen. En belijden, Jezus Christus is Heer. Heer, verheerlijk zo uzelf. Heer, want in ons is geen heerlijkheid. Maar u bent alle lof en eer en de binding waardig, Vader. Het Lam is waardig. Heer, we prijzen uw naam. Dank u wel in Jezus' naam. Amen.